Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 276 van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio. En we gaan vandaag een media special maken. Onze favoriete specials zijn dat altijd. Toch, Bas?
Yes. Ja, ja, media.
We gaan het niet hebben over BNB voor Liefde. Dat vanavond voor de tweede keer al te zien is. Nieuwe serie, seizoen 6.
Ga een petje af. Dat komt slechts naar de jongens, mensen. En neem uw petje af. En, want dat BNB voor Liefde avontuur is begonnen. En, ja. En als u er niet van houdt, moet u dus ook een petje afnemen. Want we maken er een hele aparte podcast over. Zodat we het in de andere podcasts niet over BNB voor Liefde hoeven.
Dus we gaan het niet over BNB voor Liefde hebben. Maar we vinden wel dat het zeer verrassend is gestart. En dat bedoelen we positief, toch?
Ja, absoluut. Absoluut.
Oké, we gaan over naar de media. En we beginnen eigenlijk met het belangrijkste nieuws tussen apostrofes. Dat gaat over Ongehoord Nederland. En gisteravond zaten Victor Vlam, over wie we het zo ook nog even gaan hebben, en Rutger Kastikum bij de Oranje Zomer van Helene Hendricks. En toen ging het over het feit dat vier partijen, namelijk de drie coalitiepartijen en PRO, dat die vinden dat minister Letschert na de zomer en dus tijdens het mediadebat bekend moet maken: ik trek de stekker uit Ongehoord Nederland. Luister maar even.
Het is best wel druk, hè, in omroepland. Al die omroepen, er moeten allemaal weer omroephuizen komen. Maar Ongehoord Nederland, daar zijn ze wel een beetje klaar mee. Vind je dat terecht?
Ik vind dat lastig, eerlijk gezegd. Kijk, ik vind dat het geluid van Ongehoord Nederland, wat natuurlijk meer het PVV/FVD-geluid is, moet echt daar te horen zijn. Andere omroepen vertegenwoordigen niet, dus ze hebben in die zin wel een belangrijke functie. Maar kijk, er is heel veel weerstand tegen Ongehoord Nederland. En ik vind ook wel dat ze echt hele grote fouten hebben gemaakt. En door al die schandalen die er zijn de afgelopen jaren, hebben ze echt wel hun geloofwaardigheid te gabbel gegooid. Het zijn ook bestuurlijke schandalen. Ze hebben ook een oprichter/directeur Arnold Karskens daar eigenlijk ontslagen op totaal onjuiste gronden. Dus de rechter heeft gezegd dat mag die man, die moet een schadevergoeding krijgen van 100.000 euro. Nou, als een publieke organisatie dat soort fouten maakt, is dat wel geld wat wij als belastingbetaler betalen. Dus ik begrijp wel echt heel goed dat er weerstand is. Ik denk dat de minister gaat beslissen, want zij gaat erover, minister Letschert, dat zij niet in het bestel mogen blijven wanneer het overgaat naar die omroephuizen. Ik denk dat het daar wel op uit gaat draaien. Maar ik denk wel dat er dan een hele belangrijke taak ligt bij de andere publieke omroepen om te zorgen dat ze dan wel dat geluid vertegenwoordigen. Want het is 1/3 van Nederland. Het zou toch te gek voor woorden zijn als dat niet te horen is bij de NPO, die de taak heeft om pluriform te zijn.
Ja, maar ja, ze moeten bezuinigen. Daar weet je alles van.
Nee, maar ik weet ook wel dat de NPO daar heel, die neemt dat ook wel heel serieus, weet ik toevallig. Die zijn daar wel over.
Maar we zien het nog niet. Hè? Dus ik hoor ze het zeggen, maar we hebben het niet gezien.
Nee, nee. Ja, het is ook een omroep die het heeft over omvolking en dat soort zaken. En dat ook vooral, dat is denk ik het grote probleem, serieus brengen. Hè?
Maar eens, maar ik vind ook wel dat, en dat vind ik wel in hun voordeel spreken, ze zijn wel vanaf het allereerste begin heel erg vijandig bejegend. Dus ze hebben een paar keer een fout gemaakt en toen is er direct gezegd van we gaan een boete uitdelen. Terwijl je ook had kunnen zeggen als NPO, centrale organisatie, we gaan ze helpen om te zorgen dat ze daar de boel op de rails krijgen.
Ja, maar dat is gebeurd. Dat is gebeurd.
Ze zijn direct gesanctioneerd.
Nee, daar zijn heel veel. Nee, Victor, er zijn zoveel waarschuwingen geweest. Toen is er op een gegeven moment, na zoveel waarschuwingen, is er een keer een boete gekomen. Toen heeft de NPO met alle omroepen ook nog alles op alles gezet om ze daarbij te helpen. Maar dat wilden ze niet.
Het is echt vijandig, maar het eerste begin.
Hey Bas, de NPO heeft een nieuwe PR-man.
Vlammetje.
Nee, Rutger Kastikum.
Rutger, ja.
Ja, daar kan je wel makkelijk over doen.
Maar nou ja, ik hoor het fragment. Het viel me wel op inderdaad dat hij de boel zo verdedigt. Terwijl Poont zou het bestel openbreken. En nu is hij het bestel aan het verdedigen.
Letterlijk citaat. Wij gaan het bestel van binnenuit slopen. 2010.
Ja.
Zo is Poont binnengekomen. Nou, vervolgens hebben ze ontdekt hoezeer je door meerdere functies te hebben en productiemaatschappijen je zakken kunt vullen. Ja. Dat zijn ze op een schandalige manier gaan doen. Dominique Wesi en zijn billenmaat Rutger Kastikum. Vervolgens, als je de laatste 3 jaar tv hebt gekeken en je kent Rutger Kastikum, dan ken je hem niet van zijn hoofdwerkgever, Poont, maar dan ken je hem omdat hij aanschuift, zoals dat heet, bij Vandaag in Sight en bij de winkeldochters die Helene Hendricks mag maken, zoals de Oranje Zomer. En dan pakt hij dan 1000 of 1500 euro per avond voor.
Ja.
Dus Rutger Kastikum zit bij de commerciële omroep, bij de grootste concurrent, de enige concurrent van de NPO. Maar gisteren zat hij dan niet om te doen. Maar zat hij het beleid van de NPO te verdedigen en uit te leggen dat de andere omroepen, waaronder dus zijn omroep, Poont, zo hun best hebben gedaan om Ongehoord Nederland bij het bestel te houden?
Ja.
Ik moet echt kotsen van die gozer. En hij had het er straks shirtje aan. Daar let ik soms kort ook op. Dat schijnt heel lelijk te zijn. maar op tv nog erger.
Ja.
Maar het is toch niet te geloven dat degene die notabene schaamteloos zijn zak heeft gevuld, eerst belastinggeld bij Poont, daarna belastinggeld plus die snabbels bij SBS, dat die gaat verdedigen dat Ongehoord Nederland eruit geflikkerd moet worden.
Ja. Nou ja, het is, want dat is de andere kant waar ik aan moest denken. Kijk, het is natuurlijk ook een concurrent voor hun, hè, omdat ze een beetje in dezelfde vijver zouden moeten vissen. En ja, als je een concurrent uitgooit, meer budget voor jou. Dus dat ze ongetwijfeld ook meespelen. Maar ja, nee, twee dingen onderscheid ik hierin. Je hebt natuurlijk de kwestie dat de politiek nu dus wil dat ze een omroep eruit gaan gooien. Maar het kleine dingetje misschien eerst. Dat Vlam zegt, en dat is namelijk het hele probleem. Vlam zegt van ze hoort eigenlijk bij. Oh ja, hij zegt eerst ze vertegenwoordigen een derde van Nederland. Want PVV en FVD. Nou, dat vind ik van niet. Want het is echt FVD-praat daar. Het is niet de PVV. De PVV-bloedgroep of PVV-karakter van Ongehoord Nederland is echt heel klein, hoor. Klopt. Het is echt pure FVD-dingers.
FVD
en zo groot
en van
is
Haga.
Het.
Nee, maar FVD is inmiddels in de peilingen natuurlijk wel gewoon 10%.
Ja,
dus laten
daarom,
we zeggen dat het niet een derde, maar 10%
is. Het is niet een derde. Het is,
maar
het is
10%
echt,
is serieus, hè?
Ja.
Toch?
Ja, oké, dat zal wel, maar één omroep voor een politieke partij, daar ben ik helemaal geen voorstander van.
Nee, dus BNN-Vara moet ook afgeschaft worden, bedoel je?
Daar kom ik dus op. Ja. Want Vlam zegt van, want we moeten een pluriforme omroep hebben. En dat is het hele probleem. Er moet helemaal geen pluriforme omroep zijn, want daarom heb je zoveel omroepen en daarom kost het een miljard. Je moet gewoon een 8-uur, wat ik altijd zeg, een 8-uur journaal, Sport in Beeld, 1 talkshow, 1 actualiteitenprogramma, Sesamstraat terug. En dan ben je er bijna. En dan moeten nog wat andere dingen, misschien wat cultuur, bla bla bla. En dan ben je er. Maar we moeten niet helemaal een pluriform omroep bestel waarin je moet gewoon onafhankelijk een BBC-model hebben. En niet met de Hindoes en de FVD'ers. En de christelijke CDA's, mensen, dat die allemaal zijn vertegenwoordigd. Zo de miet erop. Ik zit helemaal niet te wachten op pluriformiteit. Die zoek ik zelf op. Daar heb ik het internet voor. Kan ik allemaal vinden. Gewoon alles wat ik interessant vind, wat ik wil weten, kan ik vinden. Als je al een NPO wil hebben, die moet gewoon onafhankelijk zijn. En een beetje nieuws en een beetje entertainment. En een beetje actualiteit en een beetje sport. En een beetje cultuur en een beetje voor de kinderen brengen. En that's fucking it. Rot op met je pluriformiteit. Dus dat irriteert me mateloos. Want zolang je die pluriformiteit wil, ja, kost het een miljard. Dat is het hele probleem van de NPO.
Oké, nu weer ter zake.
Ja, sorry.
Dit heb je al zo vaak verteld en daar zijn we het ook helemaal over eens.
Ja,
gewoon
70%
bezuinigen.
Dat vlammetje die pluriformiteit nu gaat opgooien als kaart.
Er was bij het WK voetbal al een deal tussen de NOS en SBS over de beelden van het WK. Dus het idee dat grote sportevenementen bij de publieke omroep moeten zijn, is ook achterhaald.
Ja.
Daar heb je allemaal gelijk in. Maar waar het nu om gaat, is dat er één omroep wordt uitgepikt. En dat vier partijen zeggen, nou, die omroepen houden zich niet aan allemaal regels. Nou, en welke bezwaren er ook verder allemaal zijn. En die bezwaren zijn op zich niet onterecht. Maar dat ze gewoon eisen nu. En niet voor het eerst, hè, want het is eerst geprobeerd bij Gunay Uslu, de staatssecretaris van D66.
Ja.
En die zei, nee, dat ga ik niet doen. En dat gaat ze niet doen omdat ze dat niet wilde. Maar dat ging ze niet uit principiële redenen ging ze het niet doen. Maar dat ging ze natuurlijk gewoon niet doen omdat ze verwachtte dat het juridisch geen stand zou houden.
Ja.
En dan is de afgang natuurlijk compleet. En verder is tijd kopen is natuurlijk een basiskwaliteit van politici. Dat is wat Letschert nu ook zit te doen, nu die als minister verantwoordelijk voor is. Ja. Maar vier partijen, kartelpartijen, zeggen dus gewoon, ja, Letschert, nu is het genoeg geweest. Nu ga jij de stekker uit Ongehoord Nederland trekken. licentie intrekken. En bij het mediadebat op 24 september verwachten we voorstellen. Of daden, liever nog. En dan ben ik opeens heel erg voor Ongehoord Nederland, Bas. Wat ik er ook verder allemaal op tegen heb. Want dat is 100% politieke inmenging met wat de NPO als geheel uitzendt van onze belastingcenten. 100%. Ja. Want het is inderdaad FVD en BVNL-TV, wat je ziet. Hè, de Wieberen van Haga-types. En dan hebben we het nog niet over de podcast van onze grote vriend Jan Benink met Sietske Bergsma.
Ja.
Die heeft natuurlijk helemaal... dat zijn wel FVD'ers. Maar dat gaat veel verder dan standpunten van de FVD die je daar hoort.
Ja.
Ik vind het allemaal prima als je dat wil verbieden. Maar niet met het argument, maar al die anderen doen het wel goed.
Ja.
En daar sla ik dan op aan. Die bij Ongehoord Nederland zit sinds het vertrek van Arnold Kaskers, de koep. Die ook een reden zou zijn om te zeggen, trek de stekker uit dat zootje. Want het lijkt godverdomme wel die moslimomroep uit de jaren 80 en 90. Hoe smerig ze elkaar de tent uit zeggen. Maar met Kaskers is de laatste journalist vertrokken. En er is wel een journalist teruggehaald als hoofdredacteur, Joost Niemuller. Maar Joost Niemuller, die zit er gewoon alleen maar voor de centen. En die zit vooral te zwijgen. Die doet helemaal niks.
Nee.
Als er gesproken wordt namens Ongehoord Nederland, is het altijd Peter Vlemmings, de algemeen directeur.
Ja.
En tot voor kort was het de TMU-versie van Eva Vlaardingenbroek, Reisa Blommestein. Maar het kan eigenlijk geen kwaad, die gekkigheid van Ongehoord Nederland, vind ik. Hè? Want er is geen weldenkend mens die naar Ongehoord Nederland kijkt en die dan denkt, dan ga ik voortaan toch maar FVD stemmen. Het is gewoon een fanomroep, net als de EO dat is.
Ja,
je wordt niet christelijk als je naar de EO kijkt.
Nee, absoluut.
Maar veel gevaarlijker is wat bijvoorbeeld de taakomroep NOS doet als er een pogrom door Hamas wordt gepleegd. Dat is gevaarlijk. En dat heeft wel invloed wat bij de NOS gebeurt. En de VPRO, idem dito. Die deugt ook van geen kant. Dus een ongevaarlijk klein kutclubje van een stel gelasten die te bedonderd waren om gewoon een donatiemodel op te zetten en lekker op YouTube een kanaal te beginnen. En die dachten, we gaan aan de subsidietiet hangen en daarin nog hun zin krijgen ook van notabene ChristenUnie-minister, hoe heette die gast? Arie Slob. Ja, die heeft het bestel ingehaald, tegelijk met die uitvreters van Omroep Zwart.
Ja.
Maar die worden aangepakt. En als je dan tegen die vier mediawoordvoerders van die vier partijen zegt, kijk jullie even naar het NOS-journaal, hoe die en alles verderop, NPO 1 van alle omroepen, BNNVARA, AVROTROS, WNL, allemaal gaan ze mee in. Er is genocide gepleegd door Israël. En pogrom, welke pogrom?
Ja.
Dat is het echte gevaar van media in Nederland en niet die kleine kutclub met die amateurs van Ongehoord Nederland.
Vorig jaar, kabinet Schoof, toen had je bij BBB Claudia van Santen, onze goede vriendin. Ja. Claudia van Santen was mediawoordvoerder. En die kwam toen een keer met het voorstel om onderzoek te doen naar de NOS-verslaggeving. En toen is de hele Kamer over haar heen gevallen. Van ja, de politiek kan zich daar niet mee bemoeien. Precies. En dat hebben we zo met elkaar afgesproken. En dat is een zeer strikte scheiding. Zit ertussen, bla, 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 bla. Ja, en nu schrijft Elodie Verwij op. Dat vond ik mooi in je briefje vanmorgen.
Mooi woordje, hè?
Uit een bed. Dat ze uit een bed was. Niet haar bed, nee, een bed. Ja, maar goed.
Subtiliteit is mijn middelneem.
Ja, heel goed.
Ja.
Maar zijn het dus gewoon alle coalitiepartijen en de grootste oppositiepartij, namelijk Pro, die zeggen deze publieke omroep moet uit het bestel. Ja. Nou, dat staat best wel haaks op wat jullie een jaar geleden tegen Claudia van Santen zeiden, vrienden.
Ja, en ze gebruiken natuurlijk, want ze doen het altijd, ze zullen nooit rechtstreeks zeggen, wij vinden het gewoon een kutomroep. En die moet eruit. Dat zullen ze nooit. Nee, ze gebruiken natuurlijk instituties. Zoals het commissariaat voor de media. Nou, Rutger Kastricum, die trapt ook in de val van maar ze hebben heel veel boetes gehad.
Ja.
Nee, er is maar één boete blijven staan. En verder is een gezicht van hun, namelijk de TMU Eva, Reisa Blommestein, is crimineel. Die is veroordeeld voor een strafbaar feit.
Ja.
En een schandalig strafbaar feit. Maar ook daarin geldt, Ja, je kan dus mensen ter linkerzijde ook wel voor dat soort dingen aanpakken, maar dat weigeren ze bij het OM.
Ja.
Dat is het geval. Wie het Duk aangiftes worden weggegooid, zit in Smeets aangiftes worden gehonoreerd. Tot aan de rechter toe. Dus ze verschuilen zich achter het commissariaat van de media. En dat is Amma Assante.
Dat is de bijeenactiviste.
Ja, ja. Oud-Kamerlid van de PvdA en later geradicaliseerd. En bijeen type geworden. Ja. Maar die is gewoon volstrekt niet serieus te nemen. Het is een politieke benoeming. Dus de politiek benoemt iemand. En die iemand gaat er. Momo Handers, wil jij graag dat ik dit en dit schrijf in een advies? Nou, dan krijg je dat toch. En dat hoeft niet uitgesproken te worden. Dat is gewoon hoe het werkt met dat soort instituten.
Ja.
En minister Letschert die zegt, ja, ik ga nog even niks doen. Ik wacht nog op een reactie van de NPO. En waarom? Ja. Op een brief van alle andere omroepen die zeggen, Ongehoord Nederland moet uit ons bestel. Want er valt niet samen te werken met die lui. Dat die andere omroepen dat willen, dat is inderdaad het verhaal van enerzijds geld. Hè, dan, als 3 miljoen niet naar Ongehoord Nederland gaat, dan kan dat of dat wordt bezuinigd, of dat geld kan naar die andere omroepen.
Ja.
Maar het argument wat ze gebruiken is, die houden zich niet aan journalistieke principes.
Ja.
Nee, Poont wel.
Ja.
Kom op, man. En de NOS wel. Als je een pogrom pas 3 dagen nadat hij heeft plaats gehad een keer uitgebreid op tv gaat brengen.
Nee, daarom. Nee, het is stok om de hond mee te slaan. Ja, dat aspect is vooral omroeppolitiek. Het zijn gewoon die omroepen zelf die ook een appeltje te schillen hebben met Ongehoord. Dus de echte politiek, de landelijke politiek en de interne omroeppolitiek, die slaan eigenlijk de handen in elkaar om ON nu aan te pakken. Ja. En dan is het opmerkelijk, dat is wel grappig, dat Oesloe en nu dus Letschert de vertragende factor in deze zijn. Maar dat komt ook omdat ze weten dat die ambtenaren gaan zeggen dat het juridisch dus tot problemen gaat leiden. Volgens mij had jij daar in je briefje had je het er ook over.
Ja.
Dat worden ook rechtszaken. Ja, en Ongehoord Nederland gecompenseerd moeten worden.
Ja, als Ongehoord Nederland een goede advocaat heeft. Hè, en dat is natuurlijk waarom je het best wel aan kan durven. Ze hebben tot nu toe aardig wat koekenbakkers op het toneel gebracht.
Ja.
Met als hoogtepunt natuurlijk die filosoof die Blommestein verdedigde op kosten van de belastingbetaler. Ja. Aanvankelijk. Maar je moet natuurlijk de knoopjes hierop zetten.
Ja.
Toch? Ik zou geen seconde over twijfelen. Dit is typisch een lange ademzaak, wordt dit.
Ja.
Je moet hier de knoopjes opzetten. En die hebben weliswaar, sinds ze hebben gerommeld met hun declaratie en daarvoor geld moeten terugbetalen, een smetje op hun blazoen.
Nou ja, je hebt zo'n hele goede mediaadvocaat ook. Hoe heet hij nou? Die heeft toen voor ons hebben we gedreigd de Europese Commissie aan te pakken toen ze ons van nepnieuws Albedin Tijm, zegt die naam jou wat?
Nou, ik zou de knoopjes doen, want die hebben veel meer media presence.
Ja.
Maar goed, maakt niet uit. Een hele goede advocaat erop. En dan hebben ze kans. Maar goed, dan wordt dus de licentie ingetrokken. En wat we de licentie intrekken is niet eens het doel, hè? Het doel van die vier partijen is dat inhoudt dat ze meteen van de buis moeten.
Direct, ze mogen tot 28 loopt die licentie door.
Tot 68 zitten ze in de proeftijd. 28 zitten ze in de proeftijd.
Ja,
dat precies. Was eind 26 en werd eind 28.
Ja.
Maar dat per direct, dat is de crux natuurlijk. Dan komt er een kort geding van Ongehoord Nederland. Ja. Met de rechter draai dit terug. Nou, dan gaat de rechter het waarschijnlijk niet terugdraaien. Dus dan komt de echte rechtszaak. Nou, ben je zo een jaar verder. Dan zijn ze een jaar niet op de buis geweest. Nou, betalen al die leden dan nog hun contributie die er nog over zijn. Blijven talentvolle medewerkers bij de omroep. Nou, dat is geen probleem, want die zijn er haast niet.
Nee.
En Niemuller trekt al van Drees. Dus dat is allemaal niet zo'n issue. Maar als er een jaar weg is, is het gewoon weg en dan komt het ook niet meer terug. En aan wie moet je dan schadevergoeding? Want jij zei dat woord, betalen. Ja, aan niemand, want het is een vereniging.
Ja.
Een vereniging.
Maar ik bedoel, ik weet niet hoeveel personeel ze hebben, maar daar moet dan een sociaal plan voor komen. Bla bla bla. Het kost allemaal geld.
Ja, oké. Okay.
Niemuller, die heeft ook gewoon een contract.
Maar goed, als je omroep maar 5 jaar bestaat, dan zijn de afkoopsommen ook vrij laag.
Ja.
Dus dat is natuurlijk de les uit onze metro.
Ze hadden überhaupt Ongehoord Nederland en Zwart nooit moeten toelaten. De NPO moet kleiner, niet groter. Ja. En Arie Slob heeft hem groter gemaakt. Ja, rot eens op met je NPO's, dat je pannenkoeken. En daar komt nog bij dat Karskens gewoon een online... Hij had Ongehoord Nederland had hij een online platform van moeten maken. En dan had hij en waarschijnlijk meer verdiend. Of in ieder geval net zoveel. Nee. Maar in ieder geval 1000 keer minder gezeik gehad. Want hij heeft alleen maar gezeik ervan gehad.
Het laatste wel, minder gezeik. Maar als hij maar even had gedacht dat hij ook 3,5 miljoen euro kon binnenhalen met donatie- en lidmaatschapmodellen, abonneemodellen, had hij het wel gedaan. Want hij had niet de intentie die Poont had van bestel omverwerpen. Ja. Hij wilde gewoon met zijn smoelen op beeld. Ja. En hij is weliswaar oud, Arnold. Hè? Hij is dikwijls 70 inmiddels. Maar hij weet echt wel van internet dat dat bestaat. En dat de jongere generatie helemaal die tv niet meer nodig heeft.
Ja.
Maar ze wilden gewoon lekker makkelijk dat geld binnenharken. Dat is een feit. En dat is aan de ene kant fout. Aan de andere kant hebben ze nu bewezen wat er gebeurt als je een dissident geluid bent in Nederland. Dan moet je kop eraf. Ja. En dat is natuurlijk wel de les van Ongehoord Nederland. En daarom vond ik alles wat Vlammetje hier zei wel verstandig. Ze zijn vanaf het begin ernstig tegengewerkt. Maar daar hebben ze ook zelf heel hard aan meegewerkt. En zeker vanaf het moment dat de coup tegen Arnold Karskens werd gepleegd.
Ja.
En met die dokter Anders G.M. Mulder, die gewoon eventjes vanuit Uruguay in zijn rolstoel besliste dat Reiza Blommestein terugkwam. Harm Beertema, die voor veel geld drie dagen raad van toezicht, of wat was die, directeur was. Ja. En met een afkoopsom wegging, waarvan hij later een deel moest terugbetalen. Omdat ze hebben er zelf een gigant. Paul Cliteur, voorzitter van de raad van toezicht, die we alleen maar eenzijdige informatie over Ongehoord Nederland te horen zeggen.
Hoe heet zij? Ze werd later minister van ontwikkelingssamenwerking. Hoe heet ze nou? Dingetje.
Reinette Klever.
Die had nog eens even de eigen dochter ging inhuren.
Precies. Dus ze hebben heel veel fout gedaan. Maar goed, dit is eigenlijk wat jij altijd zegt, doodzwijgen. Als ze allemaal Ongehoord Nederland doodzwijgen, dan kijken er elke week 70.000 mensen naar.
Ja.
Op dinsdag en donderdag. En that's it. Ja. De impact is ook helemaal weg. Zeker sinds die Temu Eva gewoon de smoel moet houden omdat dat ze veroordeeld is.
En ze niet hebben meer nooit de primeur gehad of zo. Het is allemaal onzin.
Het is gewoon een achtergrondprogramma. Dus dat is ook kleuter, op zich wel prima.
Kleuter TV.
Ik
vind het allemaal niet te erg. Ja, nee, maar goed, het Ongehoord Nederland. Wat stelt dat nou allemaal voor? Die hele NPO is kut. Daar moeten ze tegen optreden. Maar dat doen ze niet. Ze hebben nu... Er moet nu 115, 120 miljoen bezuinigd worden. En that's it. En verder krijgen ze meer geld erbij. En het blijft een miljard kosten.
Ja.
Hey, het is gewoon allemaal kut. Het is allemaal kut.
Over kut gesproken.
Ja. Vlammetje had trouwens een brief gestuurd aan ons.
Ja, een appje of een DM'tje. Vlammetje wilde.
Flappertje.
Wij hadden natuurlijk Vlammetje vorige week aangepakt. Over het feit dat hij Tim Hofman, aan wie we ook een hekel hebben gekregen zo langzamerhand.
Ja.
En dat hij Tim Hofman van belangenverstrengeling had beschuldigd.
Ja.
En dan hadden wij hem aangepakt een beetje, voor zover en dat indruk.
Opbouwende kritiek.
Zo moet je dat zeggen. Een lessen. Want net als jij vroeger hem leerde om allemaal dingen te doen bij TPO, dachten we, nou, we geven hem nog een lesje gratis.
Ja.
Maar er kwam dus een reactie op en die eindigt met... Ik ben oprecht van mening dat de redenering erachter zuiver en doordacht was, hoewel wat bombastisch gebracht. Mijn enige verzoek is dus of je mijn verhaal een tweede kans wil geven.
Ja.
Nou ja, Bas, je kent mij. Ik ben de mildheid zelf. Dus ik wil Vlammetje best een tweede kans geven.
Ja.
En jij?
Volgens mij heb ik gezegd dat free strikes and you're out. Dus hij heeft nog één kans.
Nou, Victor, als je luistert, je krijgt dus een derde kans van Bas.
Je wil gewoon niet falen. Gewoon niet falen, Victor. Zo ingewikkeld is het niet. Je moet gewoon niet falen.
Niet weer falen.
Ja, geen domme dingen doen. Gewoon lekker bezig zijn.
Waar Vlammetje dus wel gelijk in had. Transparantie is wel heilig. Kijk, net als dat wij tot vervelens toe altijd disclaimers neerleggen. Hè, van over, we hebben het heel soms over waar we allemaal dingen gedaan hebben qua werk. En wat er allemaal gebeurde achter de schermen. Tim Hofman had best, als je dan toch een uur lang lult over iemand die ook in de huiswerkbureau branche heeft gewerkt. Hè?
Ja.
Als je daar toch een uur over lult, kan je best zeggen, zoals wij zouden dan zeggen, Ik had vroeger ook zo'n huiswerkbureau. Bijvoorbeeld, ik had van 2015 tot 2017 ook een huiswerkbureau. Maar dit gaat over een heel andere periode. Zo zouden wij dat brengen. Dan
In de show notes noemen ze dat toch? Ja. Had dat gewoon even in de show notes
ook,
kunnen zeggen?
Ook, dat kunt.
Maar ja, en dan had je in ieder geval geen gezeik gehad. Ja. En als er al iemand op was aangeslagen. En het was Victor Vlam die erop was aangeslagen. Maar wat ik al zei. Als Vlammetje hem had gebeld. Hoe zit dit? En dan had hij het hem uitgelegd. Dan had Vlammetje niet anders dan kunnen concluderen. Er is helemaal niks aan de hand.
Ja, maar nu pleit ik weer voor Vlammetje. Ik pleit nu weer voor Vlammetje. Jij vraagt nogal wat van Vlammetje.
Dat hij wederhoor zou doen.
Nee, dat je met Tim Hofman aan de lijn gaat zitten. Ik bedoel, man, als je fris wakker wordt en je gaat dan met Tim Hofman bellen, dan heb je gelijk zin om je nest in te duiken en een deken over je kop te trekken.
Oh, zeker. Maar als je met beschuldigingen komt, altijd even wederhoor.
Appje sturen, bedoel je?
Wederhoor. Zo ingewikkeld is het niet.
Nee, maar jij zei bellen. Daar sloeg ik op aan.
Ja, nee, dat bellen is een synoniem voor appen. Alsof ik mensen bel, Jan. Wat zullen we nou krijgen? Ik stuur ook altijd een appje. Dus
dat is ook weer waar. Nee, maar goed. Het was geen belangenverstrengeling, omdat Tim Hofman geen belangen meer heeft in die branche.
Ja.
Maar het is wel zo dat Tim Hofman een geschiedenis heeft in die branche. En dat had hij gewoon even kunnen zeggen. Dus in die zin heeft Vlammetje gelijk. Maar hij bracht het als een nieuwsverhaal en een schandaalverhaal. En dat was het allemaal niet.
Nou ja, dus te bombastisch geeft hij ook toe. Ja. Maar dat is netjes een Vlammetje.
Ja, Vlammetje is ook een nette gozer. Hij is ook goed opgevoed.
Nee, maar ik ben ook fan van hem. Ja, alleen, dit is wel alleen Free Strikes are out. Dus hij zit nu in zijn laatste kans.
En hoe lang duurt het dan voor die eerste fout vervalt? Of is dit levenslang?
Nee, dat is als je... Je moet altijd terugkomen met een goede primeur of zo. Hè? Dus echt met een echte primeur. Ja. Echte stevige primeur. En dan vervalt de eerste fout. Ik weet niet eens meer wat de eerste fout was. Ik weet dat hij twee keer in de fout is gegaan. Dit was de tweede keer. Wat was nou de eerste keer? Nou, dat weet ik niet eens meer. Hoe dan ook.
We wisten het van vorige week nog wel.
Als Vlammetje met een goede primeur komt...
Oh ja, het was Wouter de Winter. En zijn
geheime Wouter gezin. De Winter natuurlijk, ja. Dat die een geheim gezin hebben. Totale onzin.
Nee, dat weten we niet. Het is alleen onbewezen.
Nee, maar waar, ik bedoel wat hij dus ook niet gecheckt heeft.
Ja.
Hij moet dat gewoon checken. Anyhow, Vlammetje, kom nu. Kom met een grote goede primeur. Dan vervalt het Wouter de Winter ding natuurlijk.
En dan heb je weer één strike staan.
Het is niet in marmer gebeiteld. Hè?
Nee,
het is, je kan jezelf verbeteren.
Ja, dat is fijn. Ja, er is toch nog hoop, Victor.
Er is hoop, Victor.
Grote vriend.
Ja.
En dan hoor ik graag een keer in jouw podcast wat Bas Paternotte heeft betekend voor jouw carrière. Misschien wil je dat een keer vertellen. Toen hij ontdekte bij TPO en je stukjes door de machine trok en zo.
Nee, maar goed, zo ingewikkeld is dat niet. We hebben gewoon heel veel van die jongelui een platform gegeven. En daaruit zijn de goeie komen bovendrijven. En een van de goeie is Vlammetje.
En gecoachte en gecoacht.
Ja.
Hey, komt Jessim Kamdan ook uit jouw school? Was dat ook een van de jongeren die een kans kreeg?
Die had geen kans gekregen bij TPO. Nee,
ik heb
Die ballon die was ogenblikkelijk ontploft. Door de kritische blikken van Bertje Bruss en Bas Paternotte. Ja. Dat weet ik zeker.
Nee, dat is heel fijn. Ik heb een oud fragment van Jessim Kamdan opgedoken. Omdat ze dit weekend zichzelf weer in het nieuws heeft gebracht. Samen met Arthur van Amerongen. En we gaan eerst even naar dat fragment luisteren. En toevallig komt dat uit Vandaag Inside.
Het gaat ook weer over dickpics. De vraag is ook uit het land hoeveel jij er al in je leven hebt ontvangen.
Veel.
Ja?
Ja, heel veel.
En blokkeer je dan onmiddellijk wat Johan zegt?
Nee, maar kijk, weet je wat het is? Kijk.
Is die van mij goed overgekomen?
Ja, die ziet er goed uit, ja. Nou zeg. Maar nee. Maar weet je wat wel zo is? Kijk, ik krijg er geen trauma van. Ik heb geen slachtofferhulp nodig.
Dat bedoel ik.
Dus ik heb iets van,
zo zou je ook als volwassene in moeten staan.
Er valt me wel wat op, zeg maar, bij mij, als ik ze krijg.
En dat ga je nu vertellen.
Ja, ik ga het nu vertellen.
Maar Jesse, mag ik nog één ding daarvoor vragen? Want jij krijgt ze, maar is dat ook van personen geweest die boven jou stonden? Dus personen met een bepaalde macht. Nee, dat is natuurlijk wel een groot verschil.
Nee, dat niet. Dat zeker niet. Maar ik heb zelf een theorie. En dat is als volgt. Zeg maar, in de warme landen, mediterrane landen, is alles in your face. En er wordt gewoon geflirt, gechanst, alles is out in the open. Maar Nederland, ik vind Nederland heel aseksueel. De mannen flirten niet, versieren niet. En dan gaan ze toch wel stiekem thuis achter een schermpje foto's sturen. Het past echt bij Nederland, vind ik. Dat vind ik echt. I'm so sorry, maar het is... Dat
beetje
vind ik echt...
achterbakse mannetjes.
Nee, ik vind het gewoon gniepig. Maar als je bijvoorbeeld naar Cuba gaat, Venezuela, Turkije, Griekenland... je wordt gewoon geflirt met je als vrouw.
Maar ja, wacht even. Ik heb in Cuba een wandeling door de stad gemaakt. En ik geloof 28 meisjes van onder de 14 boden zich aan als seksafel.
Oké, maar daar hebben we het niet over. We hebben het niet over kinderen. Johan, we hebben het niet over kinderen. Maar je begrijpt heus wel wat ik bedoel.
Dat is bij haar trouwens altijd een probleem, hè? Of je begrijpt wat ze bedoelt.
Ja.
Maar goed, dit is wel weer grappig. Veel. Dit was in de MeToo-tijd, hè, dit fragment. Maar ze heeft te veel gekregen. En dan zegt ze van... In Nederland wordt er niet met mij geflirt, hè, zegt ze eigenlijk. Ze zegt niet dat het helemaal niet gebeurt, maar met mij. Ja. En dan denk ik meteen, Bas, ja, maar in Nederland verstaan we je. En in Venezuela en Cuba, daar zien ze alleen een... volgens sommigen lekker waar.
Maar ja, het is ook raar dat ze dat als tegenstelling gebruikt met die dickpic. Dus alsof dan in Venezuela dat ze hem dan gewoon op tafel leggen of
precies.
Zo.
Precies. Wat flirten en dickpic sturen is nogal een verschil, ja.
Daarom, ja.
Ja. Maar goed, waarom ze nu in het nieuws is. Ze heeft dus bij het Parool net zo lang lopen zeiken tot ze daar een column kreeg, nadat ze er overal uitgepleurd was.
Ja.
En, en dan herhaalt ze alle onderwerpen weer die ze in de loop der jaren bij RTL en de Telegraaf en zo hebben behandeld. En nu was het onderwerp eigenlijk ging het helemaal nergens over. Maar ze zat met haar biculturele vriendinnenclub. Ja. Volgens mij zitten Ebru Umar en Fidan Ekers daar ook in. Zat ze op de Nieuwmarkt te borrelen. En opeens kwam de vraag, hoe was jullie eigenlijk je kut? Zeg maar even plat. Toch zoiets was het, die column.
Daar komt het op neer.
En toen ging Arthur van Amerongen, columnist, die wel columns kan schrijven. Dus niet alleen in de vorm columns schrijven, maar die ook kan schrijven. Die zei, dat heb je verzonnen, dat gesprek.
Ja.
En toen ging ze helemaal apenshit.
Ja.
Vrijheid van mening, persvrijheid werd aangetast. Ze werd voor leugenaar uitgemaakt en dat was... schandalig en ik pik dit niet, zei ze.
En verwijzing naar extreem rechts.
Oh ja, ook nog.
Extreemrechtsers zijn.
Nee, is die ook niet. Maar goed, er is dus een columnist die het dan heeft over dat de aantasting van de journalistiek is wanneer een andere columnist zegt: dat heb je verzonnen. Terwijl we bij haar regelmatig het idee hebben dat ze niet zo nauw neemt met de waarheid. Maar dat hoeft ook niet, want ze is columnist, ze is geen journalist.
Nee. En Tuur mag dat ook allemaal zeggen. Ik bedoel, vroeger had je Willem-Frederik Hermans. En dat zat bij de oudere luisteraar een belletje doen rinkelen. Heet hij Jan Blokker? Al die columnisten die sloegen elkaar vroeger de hersens in. Dat heette polemiek, mensen. Dat was heel normaal. Dat waren enorme fetes die soms jaren duurden. Dat een of andere mokkel van Vrij Nederland... die had dan slaande ruzie met een columnist van de Volkskrant. En dat eindeloos, die gingen elkaar bestrijden... met de pennenstrijd, mensen. En dat is gewoon hartstikke geestig om vanaf de zijkant naar te kijken. Maar wat doet Jason kan niets? Die begint bijna met juridische maatregelen te dreigen. Omdat Tuur een grapje heeft gemaakt.
Ja.
Ja, dan sodomie. Je kan nog geen column schrijven. En dan ga je ook nog eens andere columnisten weer juridisch gaan bestrijden. Vreselijke vrouw. Echt. Met een duckface. Het is echt een hele nare... schreeuwlelijk. Ik ben gek op schreeuwlelijk. Ik ben zelf ook een schreeuwlelijk. Maar het moet nog wel enige substantie hebben. Maar er zit helemaal geen substantie achter. Yes, hem kan niets. Want dan wil ze weer voor Vorm voor Democratie Kamerlid worden. Dan weet ze zich op de nummer 10 plek van D66 te lullen. Waarop ze de partij in de ellende stort. Omdat vervolgens naar buiten komt dat ze ook voor Forum de Kamer in wilde. Nou, we hebben haar een keer een reportage horen maken voor RTL.
Oh, ja.
Zat die hele slechte column bij RTL online. Had ze een vreselijk slechte column. En toen was ze een keer in Turkije toevallig, omdat er een aardbeving was geweest. Ja. En toen zei ze, ik sta hier. Nou, je mag sowieso nooit je radioreportage beginnen met ik sta hier. Maar een soort schoolradio, kinderradio werd dat vervolgens van 20 minuten lang. En het was niet om aan te horen. Die vrouw kan ook helemaal niks.
Iedereen zat ondergedoken in gebouwen en zij stond op straat. Ik sta hier op een lege straat, was het volgens mij.
Ja,
zoiets.
Ja.
Ze kan inderdaad helemaal niks.
Nee.
En ze staat zich erop voor dat ze het woord bicultureel heeft uitgevonden.
Ja.
Dat zijn dus mensen die in twee culturen zijn opgegroeid. In hun geval de Nederlandse en de Turkse.
Ik weet niet eens of die bewering klopt hoor, dat zij dat heeft. Want
nee, het is zegt wel, dat, ja.
Het is wel goed. Het is wel goed woord om te hebben uitgevonden. Ik bedoel, dat is gewoon leuk.
Ja, maar ik heb pigmentverwende uitgevonden. Maar ik ga toch niet in elke column het woord pigmentverwend noemen voor zwarte.
Ja, zij hangt gewoon haar hele identiteit erop op dat ze het woord bicultureel heeft bedacht. Nou, jij gaat niet zeggen, Jan Dijkgraaf, hè, wat moet er op de grafsteen van Jan Dijkgraaf komen te staan?
Bedacht,
ja, pigmentverwend. Ja. Ja. Maar zij wil dat echt op de grafsteen. Ja. Ik heb, hè,
uitvinden Jessem, van het Jessem woord bicultureel.
Bicultureel bedacht. Ja.
Pigmentverwenden vind ik wel nog steeds een gouden fonds trouwens.
Is het ook.
Ja.
Maar het is niet dat je hele identiteit er aan hoeft op te hangen.
Nee, bepaald
maar zij
niet.
Wel. Omdat het enige fundamentele is wat zij heeft voortgebracht, is de term bicultureel. Ja, nou.
Nee, en hoge hakken racen doet ze ook, organiseert ze ook. Ik weet niet meer waar dat precies voor is, maar dat is ook een jaarlijkse mediamomentje.
Okay.
Maar ja, weet je, het is zo belachelijk dat je dan op het moment dat Arthur van Amerongen zegt, ja, dat heeft ze natuurlijk verzonnen. Hè, ik doe dat wel eens bij Lale Gül. Lale Gül die introduceert vaak nieuws met heel veel mensen hebben mij gebeld en gezegd dat.
Ja.
En dan is vervolgens nieuws.
Ja.
Nou, heel veel nemen we dan al met 10 korrels zout. Dat zijn er misschien 1 of 2.
Ja.
Of voor mij wat 5. Maar heel veel, dan denk ik eerder aan honderden. Maar er gaan natuurlijk geen honderden mensen bellen. Maar dan is het. En dat is de methode om non-nieuws tot iets existentieels te maken.
Ja.
Nou, en of die biculturele vriendinnenclub van Jessim Kandan op de Nieuwmarkt nou over was jij vagina wel goed en genoeg? En wie doen dat het meest en wie doen het niet? Ja. Als ze het er echt over gehad hebben, dat maakt natuurlijk geen reet uit.
Nee.
Als je erop gaat reageren dat je denkt van Jezus, dames, ga de wereld eens redden. Ga zo belang. Nee, dan praat je over. Stel je voor, Bas, dat de laatste keer dat ik jou zag was met Bert Brussen en wij twee in de kroeg in Utrecht. Weet je nog?
Ja.
Wij hebben het geen seconde gehad over was jij je lul wel goed?
Nee. Nee,
en waarmee? Toch? Nooit.
Nooit over. Nooit.
Nee. Maar waarom niet? Omdat we belangrijke dingen te bespreken hebben.
Nee, maar zelfs in de service salon, de Narjongens service salon, hebben we het daar niet over. Gewoon niet. Nee.
We bespreken alles.
Ja.
Maar ja, geen vanzelfsprekendheden.
Nee.
En dit. En dan maakt ze natuurlijk ook weer een multicultureel dingetje van dat Nederlandse vrouwen stinkomen naar de haring. Hè? Daar komt het dan zeker op neer.
Ja.
Nee, maar Marokkaanse vrouwen niet, hoor. Die doen het allemaal zo goed. Nou, moet je eens even aan de gynaecoloog vragen wat die adviseert, Bas Paternotte. Ja. Heb ik nog niet gedaan. Nee. Maar desnoods, als er een rechtszaak komt na deze podcast, zal ik dat doen.
Ja.
Maar die zeggen niet van, doe wat de Marokkaantjes doen, hoor.
Okay.
Nee, dat zeggen ze zeker niet.
Ja.
Maar of het nou verzonnen is of niet, dat maakt ook haar geen reet uit, dat Arthur van Amerongen schrijft. Zij denkt, hey, ik heb weer een kans om belangrijk te zijn.
Nou ja, kijk, het is sowieso een goede column. Want er is ophef over. Dus in dat opzicht is er geslaagd. Eindelijk, iedereen heeft het over die column. Ja, dus dat is goed. Alleen, haar reactie daarop slaat gewoon helemaal nergens op. Je kan niet zeggen, een andere columnist is boos op mij, dus ik ga hem juridisch aanpakken. Nee, zo werkt. Dat is het hele concept van columnschrijven werkt niet zo. Het gaat er juist om dat je de vrijheid hebt om er allemaal een beetje in te lullen en te zeggen wat je wil, bla bla bla. Dat is gewoon de gein van een column.
Ja.
En vervolgens gaat ze dat heel serieus nemen en dreigen met juridische stappen tegen Arthur en dat de persvrijheid in het ding is. Dat jij die kutcolumns mag publiceren, dat is bewijs dat er helemaal niks aan de hand is met de persvrijheid.
Precies.
En ze krijgen er is te veel persvrijheid.
Ja, persvrijheid. Maar ze is bovendien geen pers. Ze is geen journalist. Ze is gewoon een ex-Nijenrode studentje.
Ja.
Die zich zo opdringt bij media.
Ja.
Dat ze uiteindelijk denken, nou, in godsnaam geef ik jou wel even een column.
Ja, in banden met politiek, hè? Want voor D66 en Forum voor Democratie heeft ze nog geprobeerd Kamerlid voor CDA. Een CDA te worden. Ja. Dus het is ook nog eens een politieke prostituee.
Zo. Wat zeg je nou?
Politieke prostituee, dat allitereert mooi. Beter dan politieke hoer.
Een popro.
Politieke prostituee.
Ja, een popro gaan we dat
voor zeggen. Een popro. Dat wordt de volgende partij. Popro. Dat gaat ze bij pro.
Nee, maar het zou natuurlijk wel geweldig zijn als er ooit nog een partij wel in gaat trappen.
Ja.
Toch? Nee, maar dat ook, dat moment dat ze toen bij D66, toen lag het ook weer aan anderen.
Ja.
Want toen werd ze geconfronteerd met haar FVD-verleden. Nou ja, Het is gewoon, ik schreef dat ook gisteren als grap op Twitter. Het is gewoon een mokrootje met dit gedrag. En er zijn natuurlijk altijd drie mensen onder wie dokter Teun Voeten... die dan bij de hand gaan doen en zeggen, het is toch een Turkse?
Ja.
Heb je het gezien?
Nek echt nee, niet. Maar ik vind Teun Voeten, dat zal een aardige vent zijn... maar hij is wat ouder, geloof ik.
Ja, maar...
En dat dan iemand zijn vingertje gaat opsterken. Ja.
En dan zeggen
weer Duk... Gaf, maar ze is toch Turk?
En dan zeggen weer Duk, dat was de grap, Teun.
Ja.
maar het is gewoon... Kijk, Turken hebben dit gedrag normaal niet. Neem Ebru. Die laat zich gewoon uitkafferen door iedereen... en scheldt hoogstens terug. Maar die zal nooit een slachtofferrol... behalve als in de cel wordt gegooid... maar die zal nooit een slachtofferrol aanpakken. En die Yesim Kan, dan is gewoon een Marokkaantje. Als ze de kans krijgt, pakt ze de slachtofferrol. Ja. Als ze de kind dat bedreigd zou zijn of geraakt zou zijn... kan misbruiken om aandacht te krijgen... dan belt ze het ANP, bij wijze van spreken...
Ja.
En Leila Gül doet het ook. Die belt bij elke scheet over beveiliging het ANP op.
Ja.
En met bellen kan ik dus ook bedoelen mailen of appen... voor ze Twitter letterlijk nemen.
Ja.
Het zijn gewoon mokrootjes aan het worden sinds ze in Nederland zitten. En,
ja.
Eén voordeel heeft dat maar, hè. Dat ze mokrootjes zijn geworden.
Nou?
Schone kut.
Jezus, ja.
Ja, nee, het zijn niet mijn woorden. Ik bedoel
haar woorden. Ja. Nee, absoluut.
Maar ik wil van Ebru weten nog... En ga ik ook checken. Was jij erbij bij het biculturele vriendinnenborrelfeestje? Ik denk het niet. En als je erbij was, is het gegaan zoals Yethim Kan dan beweert. En
ja, weet
je
echt, wat... Ebru, die associeer ik daar ook niet mee.
Nee, maar weet je wat nou het raar is? Zelfs Ebru, en zeker Fidan Ekers... er is wel een soort omerta als je een van die wijven aanpakt, hè?
Mm.
Kijk, want ik kan zo drie Turkse vrouwen noemen... voor wie ik veel respect heb. En op het moment dat je Yethim Kan dan aanpakt, dan is het... Ja, je bent gewoon een xenofoob. Je hebt gewoon een hekel. Ik ben geen Turk, maar je behandelt me als een buitenlander. Je bent een xenofoob. Weet je, dan word je daar weer van beschuldigd. Maar wat gek is, ze nemen het wel altijd voor haar op ook. Ze vinden haar wel een soort, in dat biculturele wereldje, zal ik maar even zeggen... vinden ze haar wel een soort van aardig.
Ja.
En daar snap ik dus echt geen klote van. Je prikt er toch 1000 keer doorheen.
Ja.
Door dat nagemaakte gedrag.
Nee, echt, dat zij Turks is dat is niet eens een overweging.
Nee.
Een overweging voor mij en volgens mij ook niet voor jou.
Nee, natuurlijk niet.
Haar grote smoel, die duckface, niet in staat zijn om een normale column te kunnen schrijven. Hinderlijk lawaai maken. Dat zijn overwegingen waarom Yesim Kan dan niet deugen.
Jezelf niet kunnen relativeren.
Dat ze, precies, maar dat ze Turks is, dat zal me helemaal mijn reet roesten. Dat interesseert me helemaal geen ene...
Kut.
Geen ene snar. Ja. Geen ene kut. Geen ene schone kut. Ja. Jezus. Ja.
Ja, jij herkent het natuurlijk als vaste talkshow-luisteraar Bas Paternotte.
Je kan veel van VI zeggen, maar die tune die is natuurlijk goud.
Ja, die hebben ze al jaren.
Ja.
Danny
Vera, die is daar groot mee geworden, toch?
Ik weet niet of de tune echt van Danny Vera komt, of zijn band dan. Maar, die zat wel in het begin altijd in het programma. Maar dus, en ik vind het altijd zo mooi dat dan Johan Derks uit die auto stapt... en dan zogenaamd de studio in rent...
Ja.
Dan zie je de visagie. Het is gewoon een mooi filmpje, een mooie tune. Dat is lekker.
Ja,
Maar goed, we moeten het over de toekomst van Vandaag in Sight hebben, Bas. De al jaren best bekeken talkshow van Nederland. En er is nog een jaar te gaan in het huidige contract. Maar er is nu al mot over wat ze daarna gaan doen.
Ja.
Vat jij het samen of moet ik het doen?
Nee, doe jij maar. Jij bent
Wilfred Gené wil of is in gesprek met RTL over een mogelijke overstap. Kan... Om twee redenen zijn. De eerste reden is meer geld. Hè, want RTL wil ze dolgraag hebben. De tweede reden is dat Gené bij RTL... meer van zijn eigen ambities kan verwezenlijken.
Ja.
René van der Gijp heeft inmiddels laten weten... dat hij daar ook wel zin in heeft. En Johan Derks heeft gezegd... dat ga ik niet meer doen. Want John de Mol heeft ons de kans gegeven... en ook rijk gemaakt, kan je er ook wel bij zeggen.
Ja.
En ik wil loyaal zijn aan John de Mol. En ja, de vraag is natuurlijk... Nou, en toen heeft Van der Gijp ook al laten weten... kan misschien ook wel zonder Johan.
Ja.
Nou, dus de vraag is nu, hoe ziet professor Paternotte dit?
Hoe gaat dat goed? Ieder jaar altijd een rel, hè? Om deze heren. Wat ze, dan hebben ze weer ruzie met John de Mol, dan weer dit, dan weer dat. Maar ik denk wel dat ze er een keer serieus naar moeten kijken. Maar dat heeft vooral met Derksen te maken. Hij is gewoon te oud. Dit kan toch niet meer? Waarom gaat hij niet gewoon met pensioen? Hè? We hebben vaak het voorbeeld van Frank Sinatra. Die stond half dement met een luier op het laatst. Tot zijn zoon zei, hè, toen hij in de concertbak donderde. Zei, nu is het echt afgelopen. Johan Derksen snapt niet wanneer hij moet stoppen. En volgens mij is dit wel het moment.
Ja, een jaartje nog en dan de groeten.
Ja, ja. En ik begrijp dat die Gené, ja, dat hij wel serieuze ambities heeft. Omdat hij ook echt wel wat kan. Hè? Want ik heb dus wel eens dat radio, dat hij onbeperkt mensen gaat interviewen. Dat
zolang het duurt. Zolang het leuk is. Ja.
Nou, dat doet hij hartstikke leuk. Zeker. Nou, jij kent hem volgens mij van dat vrijdagprogramma. Dat schijnt hij ook goed
Friday
te doen.
Move, ja.
Behalve dan dat hij ruzie met jou heeft gemaakt. En dat ging over Gordon ook, toch?
Ja, dat was een column van toen Vandaag in Zuid ook een radioprogramma was. Had ik een wekelijkse column.
Ja.
Briefje van Jan. En toen had ik er een voorbereid over Gordon. En dat was in de tijd dat ze bij Vandaag in Zuid ruzie hadden met John de Mol.
Mm-hmm.
Over geld. Of over, nee, ik denk, nou ja, ruzie, ik weet niet meer waarover. Dat is inderdaad een van de jaarlijkse. Mm-hmm. En toen kreeg ik het verzoek of ik geen Gordon... En Gordon die had een vet contract bij John de Mol getekend. Net, ja. Nog niet zo lang daarvoor. En of ik even geen Gordon wilde aanpakken. Want dan kregen zij weer gezeik met John de Mol. Dat was het, ja. Want Gordon zou dan weer meteen met John gaan bellen. Met die moet eruit, die columnist.
Ja.
Dus toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet, een ander. En toen ben ik gestopt als columnist. En heb ik hem op mijn eigen platform gezet. Maar het is nog altijd niet helemaal duidelijk of Wilfred Gené nou de redactie opdracht heeft gegeven om mij te vragen om die column niet in te spreken.
Mm-hmm.
Of dat, dat ze voor hem hebben gedacht.
Oké.
Dus ik verwijt het hem, want hij is natuurlijk, was toen de presentator en het gezicht van het programma. Maar ik kan niet helemaal uitsluiten dat hij er van niks wist, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik ben daar wat milder in geworden nu ik ouder ben. Ik weet het niet precies.
Weet je hoe die term in de jaren 1933, 1945 heette?
Nee.
Der Führer entgegenarbeiten. Dat was de Duitse ambtelijke staf. Die ging op een gegeven moment dingen doen waarvan ze dachten dat Hitler dat wel oké zou vinden. En dat zit wel een risico in, omdat ze soms ook dingen deden die Hitler ook niet tof vond. En zo hebben we toch even een hele mooie vergelijking Adolf Hitler Wilfred Gené weten te maken.
Ja, maar goed, we weten het dus niet. En dat maakt niet uit, maar Gené is gewoon een supertalent. Dus niks niet per se een hartstikke aardige gozer.
Nee.
Maar gewoon een supertalent voor radio en wat mij betreft tv. En of die serie van die interviews met die stellen die hij op Curaçao heeft gemaakt goed is, ja, dat weet ik allemaal niet. Ik vond de mensen niet zo interessant die interviewen.
Maar hij kan, dat is dus het verhaal, hij kan bij RTL meer ruimte krijgen voor die
ambities. Ja, omdat die Videoland hebben.
Ja.
Dus bij Videoland kan je lekker experimenteren en dat kost dan weinig. En het kost ook geen zendtijd op RTL 4.
Ja.
Maar goed, Hij is echt veel te goed voor wat hij... Wilfred Gené is eigenlijk te goed voor alles wat hij doet. Hij heeft ook gewoon een bedrijf opgezet. Met zo'n sprekersbureau en artiestenbureau. Met John de Mol samen. Hè. Die zit er volgens mij ook met geld in.
Mm-hmm.
Dus dan maakt hij ook schaamteloos reclame voor op de zender van de Mol. Dus hij kan gewoon heel veel dingen. Hij werd op een gegeven moment benaderd om gewoon directeur van een bedrijf te worden. In een tak van sport waar hij niks van af wist. Dat zou hij ook kunnen.
Ja.
Dus ik snap die ambitie van Gené.
Maar wat de Mol gaat dat dan niet leuk vinden natuurlijk als Gené...
Nee, dus er speelt ook mee. Wat gebeurt er dan met dat sprekersbureau?
Ja.
Showbird of zo heet het? Nee,
geen idee. Maar
Nee, de Mol gaat het niet leuk vinden. Maar ik geloof niet dat het Gené alleen om meer geld te doen is bij RTL. Het gaat volgens mij echt om dat hij dan dingen kan doen.
De creatieve ruimte.
Ja. En RTL wil hem natuurlijk niet hebben alleen voor die andere dingen. Want die willen dat kijkcijfers erbij hebben. Maar ik denk ook, Bas, ze hebben het wel steeds over RTL. Maar RTL 4 heeft gewoon de talkshow van Renze Klamer op primetime. Op hetzelfde tijdstip waarop eigenlijk VI zit. Dus zou het dan wel voor RTL 4 zijn? Of gaan ze een van die andere zenders opkrikken? En je wil ook niet de concurrent van Renssen er tegenover hebben op RTL 5 of 7. Dus ik weet helemaal niet of RTL het wel echt zo graag wil. Maar in elk geval, ja, Wilfred zal dat idee wel boven de markt laten hangen.
Ja.
Want dan krijgt hij in elk geval bij SBS misschien nog wel meer. Maar het is weer gezeik. En dat, en jouw punt is gewoon heel valide. Johan Derksen is onderhand 80.
Ja.
En als het contract afloopt. En ja, hij heeft echt zijn seniele momentjes gehad dit jaar. Daar heb ik ook wel eens over geschreven.
Ja, dus. Ja, nee, hij stort in, maar steeds meer columnisten schrijven. Weet hij, Goossens?
Rob Goossens.
Ja. Heb ik vanmorgen nog iets over gelezen. Die zegt dat ook. Van dat hij, en hij dacht nu ook dat Maxima in de kleedkamer was geweest op het WK van 78 of zo met Argentinië.
Oh.
En ja, maar dat is gewoon echt. Dat is echt AI wat aan het fabuleren is. Ja. Hè? Want Maxima was toen 7 jaar oud. En het is gewoon een oude man. Ja, en die zit er wel laat op de avond live nog dingen te doen. Ja, dan krijg je dit soort gênante gebeurtenissen.
Ja, en aan de andere kant, ja, hij zegt wel alles. Dus als die wel redelijk in vorm is, blijft het wel gewoon. Ja, net het fragment met die Yesim Khan dan. De enige keer dat wij lachen is toch als Derksen zegt: hoe vond je de foto? Toch?
Ik moest keihard lachen. Net, van is de goed foto goed over? Ja. Dat is wel mooi.
Dat, dat kan hij allemaal doen omdat hij zo onafhankelijk is.
Ja.
Maar het is ook een tragisch verhaal. Want ik weet ook echt, ik ken Derksen wel een beetje al 30 jaar. Ik weet ook echt dat hij. Hij doet wel alsof de mama geen reet interesseert dat op tv zijn. Maar het is zijn reden van bestaan.
Ja.
Als Johan Derksen en die plaatjes draaien voor 100.000 radiostations waar niemand naar luistert. Maar Johan Derksen, die leeft echt voor de aandacht. En die kan helemaal niet, wat natuurlijk echt bij de leeftijd van 80 hoort. Ja, waarom zou je op je 80ste nog op tv moeten?
Ja.
Hij is op goede dagen goed.
Stoppen met werken is dan stoppen met leven bij hem.
Ja, precies. En misschien geldt dat voor jou en mij ook wel, TZT.
Ja, nou, ik hoop het niet eigenlijk.
Nee, omdat we waarschijnlijk op tijd gaan stoppen.
Ja.
Of neervallen, dat kan ook.
Ja, ja.
Die twee jongere gasten, relatief dan, want Gené is 58 en Van der Gijp is 63. Maar die twee jongere gasten kunnen hun lot niet blijven verbinden aan een man van 80. Nee. Dat is natuurlijk ook zo. Want het mooiste is natuurlijk als ze alle drie hetzelfde willen. Of als Derksen zelf zou stoppen. En als ze dan hun handen vrij hebben.
Ja.
Ja, wie gaan ze dan trouwens daar neerzetten? Rutger Kastrikum? Moet je er echt niet aan denken.
Nee, dat wordt natuurlijk ook nog een vreselijk iets. Ja, ja, ja. Het hele programma, het hele programma stoppen, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Dat gaat
gewoon, je moet gewoon. Ja, op een gegeven moment is het programma klaar. Net zoals De Wereld Draait Door. Ja. Was op een gegeven moment gewoon klaar. En vandaag is Zuid op een gegeven moment ook klaar. Dan moet dan eens nieuws uit evolueren.
Ja, maar klaar wordt bij SBS, maar op basis van één ding geconcludeerd. En dat zijn de kijkcijfers.
Kijkcijfers,
en als je elke dag nog steeds de grootste bent, en dat blijven ze.
Ja.
Dan gooi je de kip met gouden eieren weg.
Ja. Ja, maar goed, maar als je ermee stopt, dan kan die energie, die blijft, hè, die potentiële energie, die kijkers. Dus die kun je dan naar zo'n, hoe heet dat, die oranje, hoe heet ze nou?
Oranje Zomer, hè? Lennon
Oranje
Hendrik.
Zomer en
Thomas van Groningen.
Thomas van Groningen en dingetje.
Nee, dat klopt.
Ja.
Maar Helen Hendricks is niet Wilfred Gené, hè? Want Gené, als Gené weggaat, ja, wie zegt dat hij. Gené wil helemaal niet nog 100 jaar vandaag in Sai doen, natuurlijk. Die wil andere programma's gaan doen.
Ja. Ja.
Dus er moet ook een andere presentator komen.
Ja, ik zie dus, want ik vind dat Helene Hendricks en Toon van Groningen dat hartstikke goed
zeker
doen. Ik zou dat niet, ik denk niet dat ik die Gené, ja, ik kijk die shit natuurlijk ook heel weinig. Ik denk niet dat ik Gené heel erg zou missen. Trouwens, over Helene Hendricks gesproken. Ja. En Vlammetje.
Ja.
Vlammetje die zei laatst dat Helene Hendricks zo'n killer body had, hè?
Ja.
Daar hebben we het over gehad, een paar afleveringen terug. En ik heb Helene Hendricks nooit beschouwd als lekker wijf. Ik vond haar altijd een geinige presentator. Maar nu ben ik er dus in ogenschouw gaan nemen. Dankzij die Vlammetje die haar dus heeft geobjectificeerd als killer body. En nu denk ik ook van, wat knappe vrouw is dat. Ze is best wel knap. Was mij gewoon nooit opgevallen. Oh. Ik vond Helene Hendricks echt one of the guys.
Ja.
En het was mij gewoon niet opgevallen dat het best wel een leuke vrouw is om te zien.
Ja, wat is nou, leuke vrouw of lekker wijf?
Nee, lekker wijf.
Ja,
ja. Ja, nee, lekker wijf. Maar ik ben daar dus nu op gewezen door de homoseksueel vlammetje. Ja. Grappig hoe dat werkt, hè?
Ja. Ja. Ja, leuk, man. En waarom zeg je dit?
Nou ja, omdat zat in mijn hoofd. Dat wilde ik nog een keer ter sprake brengen. Dat ik gewoon al die tijd niet heb gezien dat Helene Hendricks een lekker wijf is. En dat vlammetje mij de ogen heeft doen openen. Ja,
ik dacht eigenlijk van, dit doe je omdat je dan een leuk t-shirtje hebt voor de video vanmiddag.
Oh.
Van de Na de Jongens podcast.
Oh, om te knippen. Oh ja, dat kan.
Ja, dat vind ik wel een geweldig fragment.
Oké.
Okay, dan,
het is wel heel erg meta dat we het nu al hebben
dat
over...
Dat Bas die paternotte dan... Dan waar haal je die foto's vandaan? Die je altijd gebruikt voor voor je video?
YouTube, altijd rechtenvrij.
In YouTube haal je dan een rechtenvrije foto van een lamp. Mm-hmm. En dan zien we Bas Paternotte en die Helene Hendricks de lamp ingooit. Ik zie dat voor me meteen.
Okay.
Jij begon, hè?
Vond jij Helene Hendricks altijd al een lekker wijf?
Nee, ik vond het one of the guys.
Nou.
Maar ik zie wel waarom sommige mensen een lekker wijf vinden, ja. Maar Bas, ik val niet op blond.
Nee, ik ook niet. Maar ik zie het dus pas sinds twee weken. Twee weken geleden zei hij het. Sindsdien beschouw ik haar ook als lekker wijf.
Ja, ik vind het gewoon echt een geweldig talent.
Ja.
Dat vind ik het. En ook een studioshow kan ze aan, hoewel dat fenomeen schijnt te verdwijnen. Mm. Dus Helene Hendricks is een geweldig talent. En zo lopen er nog wel een paar. Dus we hoeven ons ook geen zorgen te maken. Kijk, Eva Jinek, dat kunstje kennen we nou wel.
Ja.
Maar Helene Hendricks, die is nog spontaan. En die flapt er nog wel eens wat uit.
Gretig.
Ja,
gretig noem je dat, ja.
En een keiharde werker, hè. Van, ze heeft toen die hernia natuurlijk gehad. Wat ook precies was. Maar een zware operatie.
Ja.
En dan zegt ze gewoon, ik wil nu heel veel dingen gaan doen. Want ze hebben me doorbetaald tijdens mijn ziekte.
Ja.
die mentaliteit, terwijl Eva Jinek... Ja, ik wil wel komen, maar dan wil ik wel 5 maanden vrij in de zomer.
En 2 in de winter. Ja, precies. Ja, 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 ja.
Dus ik ben heel erg fan van Helene Hendricks.
Ja, en Thomas van Groningen dus. Dus ja. Ik denk niet dat we dan het ja, nee, dat genee...
Maar ze moeten wel bij de Oranje Zomer kappen met die Rutger Kastikum.
Kastikum is gewoon een vervelende vent op tv. Het is, dat domme lachje en dat nephaar van hem en die, al die botox. Het is nee, onprettig.
Ja, precies. Volgens mij zijn we er wel uit dan.
Supermooi. Nou ja, wat is de conclusie eigenlijk? Gewoon helemaal stoppen,
dat,
toch?
Dat wij allebei vinden dat de stekker er wel uit moet.
Gewoon stekker mag eruit, ja.
En de Oranje Zomer promoveren naar...
Maar wat doen we dan met Johan Derksen?
Ja, wij niks. Maar zijn vrouw, met hem opschepen.
Nee, maar daarom. Nee, want ik bedoel, wat moet John de Mol met Johan Derksen? Want Johan Derksen kan wel zeggen, ik blijf bij SBS, maar...
Moet hij werk hebben. Maar het contract loopt af, eind volgend seizoen.
Ja.
Dus dan is het gewoon, Johan, bedankt voor alles. En,
precies.
Er
komt niet de Johan Derksen one-man show of
zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, Johan Derksen heeft een aangever nodig. Zeker voor de dagen dat hij slaapt.
Ja.
En Gijp, die maakt het allemaal niet uit. En Gené, die komt wel aan de bak. Dus zo gaan we het gewoon doen. De naam moet wel veranderd worden. En dan Helene Hendricks en Thomas van Groningen bij Toolbeurt.
Ja.
En een goede tafel. Geen Ben van den Burg, geen Rutger Kastikum.
Nee.
Geen Lale Gül, zeg ik maar vast bij. Helemaal geen Jessem Kandan.
Nee, zeker geen Jessem Kandan.
En dan kan het gewoon hartstikke leuk worden.
En Johan Derksen met pensioen.
Of 1 dag in de week Derksen. Maar ik denk het niet. Ik denk ze blij zijn als ze van die zeikert af zijn. Zo zien ze het inmiddels daar.
Ja.
Van een beetje boze oude man geworden. Als het gaat om op de redactie. Met
en dat hij er dus lijstjes. Een buitenhof van wil maken.
Ja, precies. Dat bedoel
met die
ik.
Met die lijstjes van hem.
Nou Bas, het was me weer aangenaam. Vanavond,
mooie media special.
Precies. Goed vanavond gedaan. Spreken we elkaar alweer over BNB Vol Liefde.
Ja.
Heb ik ook heel veel zin in, want het is...
Aflevering 2 alweer.
Ja. En waar moeten de mensen ook weer naartoe om abonnee te worden voor al onze extra's, Bas?
Petjeaf.com/narejongens. En dan krijgt u voor €40 een enorme stroom op podcast. Iedere zondag de Bas en Jan synagoge. We maken op woensdag of donderdag altijd nog een bellen met Bassie. Nu dus de BNB voor Liefde podcast. Later dit jaar gaan we nog Boer zoekt vrouw doen. Bij crisis, verkiezingen, kabinetten die vallen, zijn we ook op ons best. Er zijn momenten wel eens geweest dat we iedere dag een podcast hebben gemaakt. En dat allemaal voor die schamele 4 tientjes per jaar die u kunt storten op petjeaf.com/narejongens.
Ja, en als u 40 euro per jaar te veel vindt, dat kan ook per maand. En dan kost het 4 euro per maand.
Ja.
En wij hebben ook mensen die alleen in de periode van BRB voor Liefde abonnee worden.
Ja.
En dan daarna weer afhaken. Ja, dat vinden we jammer, maar helaas. Maar dat vinden we ook niet erg, hè? Ik bedoel, je bent tot niks verplicht.
Nee.
Dus je kan ook zeggen, nou, BNB voor Liefde duurt 6 weken. Ik word even 2 maandjes abonnement. Ben je 8 euro verder. Hoef je niet te kijken, want we vertellen alles. En we vallen je niet lastig in de andere podcast met BNB voor Liefde. Precies. Geneuzel. Nee. Bas, de mazzel.
Doei, doei.